Handelingen 20, vanaf vers 16 tot en met vers 28. Wat is de context? Voordat ik de kreeg, zal ik toch eerst wel in de context een beetje schetsen. Paulus is hier op zijn derde zendingsreis. Hij wil uiteindelijk in Jeruzalem arriveren. Maar eerst wil hij nog een keer de broers, meer bepaald de opzieners van de gemeente van Efeze, nog eens spreken. Het is zijn laatste paar kilometers dat hij nog moet doen. En hij heeft een ernstige boodschap voor de broers, voor de opzieners van de gemeente in Efeze. Dus hij wil hem nog een keer spreken. Niet vanuit Efeze, de haamstad, maar vanuit de volgende haamstad, Milete. Ja, vers 16. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen, om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde, als het maar eens mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Toen ze gearriveerd waren, sprak hij hen als volgt toe. U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend. Ik heb al het verdriet en de beproevingen, als gevolg van de samenzwering van de Joden, doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, getuigen van het evangelie van Gods genade. U weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Een dag of 10 geleden heb ik een mailtje ontvangen van Jos. In dat mailtje stond er een link naar een webpagina. Een webpagina die behoort tot de website van John Piper. En op die webpagina kon je een aantal preken downloaden, een stuk of 7 of 8. En het waren preken die gegeven waren tijdens een Pastors Conference in de Verenigde Staten. Een Pastors Conference, dat is een conferentie van opzieners, van verantwoordelijken. Dat is nog niet lang geleden gegeven geweest, de 4e, de 5e en de 6e februari, dus vorige maand. En dat was een conference waar in de Verenigde Staten waar verschillende verantwoordelijken van verschillende Amerikaanse gemeenten samenkwamen om gesticht te worden en om opgebouwd te worden. 3 dagen lang. En ik heb er naar een paar geluisterd en het was zeer interessant. Er waren ook een paar persoonlijke getuigenissen van mensen, wat dat God zo allemaal gewerkt had in hun leven. Het was zeer bemoedigend en ja, zeer stichtend ook. Het moest erom doen dat ik een paar dagen later in mijn stille tijd lees in Gods woord ook over zo'n Pastors Conference. Het stuk dat we namelijk gelezen hebben was Pastors Conference. Ik weet niet of je erop gelet hebt. Maar in die Pastors Conference van de Verenigde Staten waren er een aantal sprekers. Maar hier was er maar één spreker wat we net gelezen hebben. Het was Paulus. Niemand minder dan Paulus. En hij had gevraagd of de opzieners van de gemeente van Efeze zouden willen komen naar Milete. Om daar te horen naar een woord die Paulus hen wilde vertellen. Dat is wat we gelezen hebben in vers 16. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. En de reden daarvoor was, Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Dus vanuit Miletus stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Dus het is hier vooral aan de oudsten van de gemeente gericht, de verantwoordelijken, maar ook de medeverantwoordelijken. Maar waarom nam Paulus de tijd, trok Paulus de tijd uit om die mensen eens te spreken? Wel, we weten allemaal dat Paulus een zeer ervaren man is, dat hij heel veel ervaring heeft opgedaan. Hij wist wel heel veel van de wegen van God. Hij kon Gods woord, hij kon dat goed uitleggen, maar hij had ook zeer veel ervaring in zijn leven. En hij wilde die ervaring dat hij had opgedaan ook delen. Wat hij allemaal had geleerd, wilde hij ook delen. Het was niet alleen om onderricht te geven, maar het was ook vooral wat hij geleerd had uit ervaring om dat over te brengen. Dat was heel belangrijk. En dat lag wel echt op zijn hart, om dat een keer te vertellen aan de christenen in Efeze. Hij wilde niet opgehouden worden, daarom ging hij ook niet naar die havenstad. Hij ging naar de volgende havenstad Milette en van daaruit liet hij ze afkomen. Dus, we lezen verder in vers 18, dat ze toen gearriveerd waren, de oudsten en Milette. Toen ze waren gearriveerd, de opzieners dus, sprak hij hen als volgt toe. U weet, zegt hij, u weet hoe ik te midden van u geleefd heb. Vanaf de eerste dag dat ik in Azië was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzwering van de Joden doorstaan. Er staat hier in vers 18 dat ze iets weten. De christenen in Efeze wisten iets. Paulus vertelt haar niets nieuws. Hij zegt, u weet hoe ik de men van u geleefd heb. We weten allemaal dat Paulus 3 zendingsreizen heeft gedaan. De tijd waarover hij hier praat, is over de 3e zendingsreis. Namelijk, tijdens de 2e zendingsreis was hij ook een tijdje in Efeze, niet lang, heel kort. Maar toen, op zijn 3e zendingsreis, is hij in Efeze aangekomen, was hij daar 3 jaar verbleven. Hij vertrok zoals gewoonlijk vanuit Antiochië in Syrië, dat was de uitvalsbasis van al de zendingsreizen. Hij gaat door het land, door Frigie, door Galatië, komt uiteindelijk aan in de provincie, Romeinse provincie Azië, en gaat volledig naar het westen, naar de havenstad Efeze. En dat is wel een hele belangrijke stad in het boek Handelingen, want daar verblijft hij een hele tijd. Ik denk dat dat een heel belangrijke tijd is. En daarom ook speciaal opgenomen in het boek Handelingen, want er gebeurt daar het een en het ander in Efeze. Er gebeurt daar het een en het ander in Efeze. Zie je? Want hij zegt, u weet hoe ik te midden van u geleefd heb. Dus die mensen hadden gezien hoe dat Paulus geleefd had onder hen. En hij zegt dat hij veel verdriet heeft gehad. En dat hij serieus beproefd werd omwille van de samenzwering van de Joden. Dus hier is er een man die niet tegenstaande de tegenstand... De felle tegenstand die hij had, bleef onderrichten, bleef het evangelie verkondigen. En dat zou ik toch een keer iets meer willen over vertellen vandaag. Namelijk, hoe gaan wij om met tegenstand in onze levens? Hoe gaan wij om met problemen in onze levens? Want hij verbleef daar 3 jaar. En ik moet zeggen, het was zo'n moeilijke tijd... dat Paulus daar zelfs iets over zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs, maar ook in zijn tweede brief aan de Korintiërs, moet er niet naartoe gaan. Hij zegt dit over zijn leven, over zijn tijd in Efeze. In 1 Korintiërs 15, 32 zegt hij dat we in Efeze op leven en dood hebben gevochten. En in zijn tweede brief zegt hij daar nog een keer iets over. Zegt hij, u moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben doorstaan, dus vooral in Efeze, uitzonderlijk groot was, zegt hij. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. En nu zegt hij, we vreesden ernstig voor ons leven. En we waren er zelfs zeker van dat het doodsvonnis al over ons was uitgesproken. Amai, dus hij wist dat hij ging sterven. Ik zou dat toch graag iets meer willen over vertellen. Want wil ik je laten zien hoe Paulus omging met al die miserie en al die tegenstand en al die pijn en dat lijden en dat verdriet. Hoe hij daarmee omging. Maar laat ons eerlijk zijn, broers en zusters, de sterkste getuigenis van een christen is niet de manier waarop hij praat, maar de manier waarop hij leeft. Dat is de sterkste getuigenis. Hoe gaat hij om met zware moeilijkheden? Hoe reageert hij op zware moeilijkheden, op problemen, op tegenstand in zijn leven? Hoe gaat hij daarmee om als christen? Want als je natuurlijk in als je problemen hebt, dan kan je wel stellig beweren dat je de Heer Jezus gelooft en dat je vertrouwt op de beloftes die in Gods woord staan. Maar de persoon die dicht bij jou staat, die zal weten en zien of dat werkelijk zo is in jouw leven. Ik zeg maar iets. Als man, als je zware tegenstand krijgt, als je problemen hebt of miserie, gezondheid, financieel, weet je wel. Je vrouw gaat zien naar jou hoe jij daarmee zal omgaan. Ze zal zien of je wel werkelijk gelooft en vertrouwt in de dingen dat je ook zo stellig beweert. Ik geef een voorbeeld. De Heer zegt dat gij ons niet zal beproeven boven onze krachten. Ja, maar dat hij ook samen met de beproeving ook de uitkomst zal schenken. Nu, het kan best zijn dat je als christenen zwaar beproefd wordt, maar dat je je kop laat hangen, dat je neerslachtig wordt, dan kan je toch niet zeggen dat je gelooft in het woord dat God zegt, samen met de beproeving schenk ik ook de uitkomst. Zie je waar ik naartoe wil? Je kan zeggen, ik geloof deze dingen goed, maar geloof je dat ook van harte? Dat kan maar blijken in je leven, want als je je kop laat hangen, te min van zware problemen, van zware tegenstand, dan kan je niet zeggen dat je dat ook van harte gelooft. Dan kan je niet stijl weten van God en zeggen en ervan overtuigd zijn, Heer, deze dingen zijn moeilijk, maar ik weet dat gij een uitkomst zal zorgen. Wanneer dat is, ik weet het niet, maar ik zal mijn kop niet laten hangen. Ik heb werk gekregen van u, de taak gekregen en ik zal daarmee doorgaan. Dat moet heel diep in je hart zijn, vooraleer je kan zeggen, ik geloof dat. En dat is de sterkste getuigenis die een christen ook kan geven. Echt overtuigd zijn van de beloftes. Dat is iets dat je ook maar in feite kan leren uit ervaring. Je kan dat zoveel keer leren als je wilt, maar het wordt maar bewezen als de beproeving naar jou toe komt. En zo wil ik iets zeggen over het leven van Paulus, want Paulus heeft serieus veel beproeving gekend in zijn leven. Toen hij aankwam in de stad Efeze, had hij zoals gewoonlijk, als hij in elke stad aankomt, naar de synagoge. En wat doet hij daar? Hij legt de schrift uit. Hij probeert aan te tonen door de schrift dat de Messias moest lijden. En hij toont dat aan in Efeze, maar de Joden verwerpen hem. Dus wat doet hij? Hij schudt het stof van zijn voeten en hij gaat vervolgens lesgeven in een gewone school. 2 jaar lang doet hij dat. En de mensen luisteren naar hem daar. Het evangelie wordt verkondigd in Hans, die stad, die grote havenstad, Efeze. Dus Paulus werd niet alleen gehaat en vervolgd, hij werd ook in feite vereerd een beetje. Hij kreeg naambekendheid. Ik wil daar toch ook iets over zeggen, want naambekendheid kan soms ook wel een beproeving zijn, een serieuze beproeving. Hans de stad Efeze had gehoord van een man genoemd Paulus en die man kon demonen uitdrijven, hij kon zieken genezen, zelfs zijn kleren en zijn doeken die hij gebruikte op zijn werk konden gebruikt worden om mensen te genezen, om demonen uit te drijven. De naambekendheid van Paulus nam steeds meer toe. Zelfs een Joodse familie wilde hem dan nog een keer imiteren. Dus ik moet toch wel zeggen dat Paulus al zeer gekend was. Dat zijn activiteiten en zijn praktijken dus. En Hansestad Efeze bekend waren. Zodanig zelfs dat er veel mensen hun duistere praktijken opgaven. Dus God was zeker vast aan het werk. Dus er was veel vrucht. Maar er was ook veel tegenstand. En hij had verder in vers 20 en hij zegt het volgende. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt, en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus Christus. Ik weet niet hoe dat zit met jullie, maar ik kan het niet onder banken of stoelen steken, maar ik heb toch een serieuze bewondering voor Paulus. Die man had zoveel tegenstand, maar hij bleef toch verder de taak doen die de Heer hem had gevraagd om te doen. Hij had absoluut niet gemakkelijk. In Lystra bijvoorbeeld, op zijn eerste zendingsreis, werd hij gestenigd door de Joden en voor dood achtergelaten en had het buiten de stad gesleurd in feite en voor dood achtergelaten. We weten allemaal dat hij 3 keer met stokslagen geslagen geweest is, omdat hij gewoon niet kon zwijgen over de Heer Jezus. Omwille van het werk dat hij mocht doen voor de Heer, moest hij ook zat hij vele dagen zonder eten, zonder drinken, en leidt hij ook vele dagen koude. En al die jaren dat hij opgesloten zat in de gevangenis, soms zat hij dagen, weken, maanden lang in de gevangenis zonder een broer of een zuster te zien. En straks in hoofdstuk 21 zul je zien dat hij daar in Jeruzalem opgewacht wordt door 20 Joodse mannen die een plechtige eed hadden gezworen om niets te eten of te drinken voordat ze Paulus zouden ombrengen. En hij komt aan in de tempel en wat doen ze? Ze sleuren hem buiten de stad en daar proberen ze hem te vermoorden door hem te schoppen en te slaan totdat hij dood was. Maar dat was niet gelukt, maar oh, ze probeerden dat toch. Dus zie je, deze man had enorm veel tegenstand, heeft enorm veel geleden. Uiteindelijk weten we ook wel dat we die dingen maar pas aankunnen als Gods genade in ons werkt. Maar ik wil daar toch iets belangrijks bij zeggen, namelijk dat het is natuurlijk wel Gods genade dat werkt in ons, dat we die dingen kunnen doorstaan. Maar van onze kant moet er ook een keuze komen. Want je kan dus wel de Heere dienen, maar op een gegeven moment kan je zeggen, ja, dat valt me hier veel te zwaar. Ik zie dat niet meer zijn. Ik geef er de brui aan gewoon. Het is niet alleen de genade van God die werd in onze leven, maar van ons wordt er ook een keuze verwacht. Soms kan het best zijn, en dat gebeurt in de levens van christenen, dat ze het gewoon opgeven. Dat ze dus de taak van God verzaken, die ze gekregen hebben, omdat het begint een beetje moeilijk te worden. Maar waarom zou een mens dat dan in feite willen doen? Waarom maakt een mens die keuze om toch resoluut blijven God te dienen, niet in stand dat hij zo zwaar beproefd wordt? Waarom wil een mens die verschrikkelijke dingen ondergaan? Waarom koos Paulus er niet voor om er gewoon mee te stoppen? Hij had reden genoeg om de bruid aan te geven. Wat was zijn drijfveer? Waarom was Paulus zo volhardend? Waarom zijn andere christenen zo volhardend? Heb je dat nog niet keer afgevraagd? Wel, het antwoord kunnen we vinden in Filippenzen hoofdstuk 3. Ik wil een keer naartoe gaan. Filippenzen hoofdstuk 3. Was mogelijk dat Paulus, toen hij viel, altijd maar kon rechtstaan. Toen hij tegenstand had, altijd maar kon voortgaan. Wat was zijn motief? Zijn beweegreden. Vers 7. Hoofdstuk 3, vers 7. Hij zegt dit: maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, zegt hij, alles beschouw ik als verlies. En nu komt het. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijs gegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één zijn met Hem. Dus zo is het mogelijk dat christenen bereid zijn vernedering te ondergaan, bespotting, ontbering, marteling, en zelfs bereid zijn hun leven te geven voor de Heer. Het antwoord is simpel. Omdat ze van de Heere Jezus een fantastische buitengewone indruk hebben. Omdat de Heer Jezus zo'n fantastische buitengewone indruk maakt op hem. Paulus zegt, ik wilde Christus winnen en één zijn met hem. Dat was voor Paulus veel belangrijker, wat er ook gebeurde in zijn leven. Hij wilde één worden met de Heere, zoals Etienne ook gebeden heeft deze morgen, dat we een relatie zouden hebben met de Heere God. Wel, dat was het belangrijkste voor Paulus, zijn relatie, zijn intimiteit met de Heere Jezus. En dat was zijn drijfveer, zijn motief. Vanuit die beweging, vanuit die kracht, dat hij zo dicht leefde bij de Heer, verkoos hij om altijd te willen dicht blijven bij de Heer en altijd zijn wil te doen. Wat er ook gebeurde in zijn leven, en dat was zijn sterkte, dat was zijn kracht. De intimiteit met de Heer Jezus. En natuurlijk worden deze verlangens die hij heeft om intiem te zijn met de Heer wel degelijk door genade bewerkt, want hij is door de Geest van God bewerkt. Zie, het is wel genade, maar er is ook een keuze aangekoppeld aan die genade. Ik wil teruggaan naar handeling 20. Handelingen 20, vers 22. Paulus was zelfs bereid om God te vertrouwen met zijn leven. Hij zegt dat gemakkelijk, maar ik denk dat dat zeer moeilijk is. Hij zegt in vers 22, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zou zijn. Dus je moet een keer goed kijken wat hij zegt. Hij wist dus dat hij naar Jeruzalem ging gaan en hij wist dat hij in de gevangenis ging opgesloten worden en hij wist dat hij ging vervolgd worden door de Joden. De anderen hadden hem zelfs gezegd, ga er niet naartoe, van zo ga je vastbinden en zo ga je opsluiten. Paulus wist al deze dingen, maar toch gaat hij naar Jeruzalem. Waarom? Voor hem was het kostbaarder zijn intimiteit met de Heer. Begrijp nu waarom Paulus de ideale man was om daar in Efeze met die opzieners te spreken? Paulus was een man die onderricht gaf, maar hij liet het ook zien. Hij zei tegen de mensen, tegen die opzieners, je moet leren vertrouwen in de Heer Jezus, zei hij. Maar hij toonde dat ook in zijn eigen leven. Maar ze hadden het gezien, die 3 jaar, ze hadden het gezien hoe Paulus omging met felle tegenstand in zijn leven. Omdat ze er getuigen van waren. De sterkste getuigenis van een christen is nog altijd de manier waarop hij leeft. Maar hoe komt het dan? Want we zien dat ook in de tijd van Paulus, dat er christenen waren in zijn tijd die er wel de brui aan hadden. Die extra stap van volle overgave niet konden zetten of niet durfden zetten. Want Paulus zegt dat ook. In 2 Timotheus 4, 16 zegt hij, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Dus blijkbaar waren er ook christenen die geloofden dat de Heer samen met de beproeving niet de uitkomst zou schenken. Hoe komt het dat ook in onze tijd christenen zijn die geloven dat samen met de beproeving de Heer de uitkomst niet zal schenken? Ook het antwoord hierop is zeer simpel, omdat het verlangen van de Heer Jezus, opdat het verlangen naar de Heer Jezus en het leven van een christen er wel aanwezig is door de Heilige Geest, dat ze hem, maar die fantastische indruk die ze hebben, dat de Heer Jezus maakt, dat hebben ze zo niet. Zie je, dus waarom zijn er christenen die soms die het opgeven, omdat dat verlangen om Christus beter te leren kennen er wel is. Maar het is er niet in zijn hevigheid. Die buitengewone fantastische indruk die Jezus op hen maakt, die is er gewoon niet. Kijk, als christen kan je wel hevig verlangen naar de Heer Jezus. We leven onder het nieuwe verbond. En dat bewaart de Heilige Geest. Dat bewaart de Heilige Geest. En dat gebeurt ook. Je ziet dat zelfs in het oude verbond. Mensen die dus de Heilige Geest niet gaan zoals wij hem hebben. De Heilige Geest woont in ons. Onder het oude verbond was de Heilige Geest niet inwonende. Maar toch waren er echt mensen die vervuld waren van Gods Geest, die echt ook die intimiteit wilden en smaakten en ervaren in hun leven. Ik geef een voorbeeld. Psalm 42 zegt, de psalmist zegt, gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Zegt hij, wanneer mag ik nader komen en voor Gods gelaat verschijnen? Proef je de honger? Proef je het verlangen naar intimiteit met God onder het oude verbond? En dan hoor ik iemand zien drinken als hij hevige dorst heeft. We kennen allemaal dat dorstgevoel, ja. Maar heb je dat ook in je leven, in je geestelijk leven? Als ik dan mag vragen deze morgen. Heb je dat soms, dat je zegt, vandaag heb ik echt een verlangen om Gods woord te lezen. Vandaag heb ik echt een verlangen om intimiteit te hebben met de Heer. Heb je dat, dat dorstgevoel? Heb je dat soms? Dat je zegt, zoals de psalmist, wanneer mag ik vandaag naderen en voor Gods gelaat verschijnen? Heb je dat soms? Zie je zo je stille tijd? Of zie je eerder je stille tijd als iets dat je moet doen om geestelijk overeind te blijven? En zeg je deze morgen, ja, die intense honger, dat intense verlangen, die fantastische indruk die de Heer Jezus op mij maakt, ik heb dat niet zo in mijn leven. Zeg je dat deze morgen? Wel, Paulus had dat absoluut in zijn leven. En dat was wat hij zo wilde bekendmaken aan die Efeziërs daar, aan de opzieners. Zie je? Hij wilde tonen aan de opzieners dat als je echt die relatie wil met de Heer Jezus, de intimiteit, dan moet er eerst volledige overgave komen. Die stap van vertrouwen moet je dus eerst durven zeggen. Dat was het eerste wat hij wilde zeggen aan, laten zien aan de christenen in Efeze. Maar Paulus, en kom dan bij mijn tweede puntje, wil hen ook nog iets anders laten weten. Namelijk, het waren verantwoordelijken. Het waren medeverantwoordelijken. En Paulus wilde gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid. Precies zoals wij in onze gemeente hebben wij ook al van ons, en bijna al van ons, hebben een verantwoordelijkheid. En hoe komt dat? Omdat onze gemeente onder bezet is. Alle van ons hebben een taak. We zijn verplicht. Zie je? Dus in feite, zet me erbij hier in Milette, moet ook luisteren naar Paulus, wat dat hij zegt, want dat is ook voor ons. Ook wij zijn medeverantwoordelijken. Ja. Tim en Naomi, die zijn verantwoordelijk, maar Heidi, voor de zang. Dat is hun taak. Mario en Stefanie zijn verantwoordelijk voor de helden. Germain is verantwoordelijk voor dat hier allemaal proper te houden. Zie je? Jos, Van en Serge, Tim, Jim en ik zijn verantwoordelijk om hier af en toe een keer een woord door te geven. Marleen, de twee Heidi's, Stefanie, Christophe, voor kinderen. Nog een keer Marleen, Alissa voor de zang. Dorien, Kelly en nog vele anderen, Monika, die zijn verantwoordelijk voor de kinderen. Dus iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid. Dat is het feit, er zitten er wel bij, daar in Milette. En Priska heb ik ook nog vergeten. Ik wist het, dat iemand vergeten was. Ik wist niet dat ze... Christophe. Christophe heb ik gezegd, hè. Heb je niet goed verlust? Dus, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Ik wil de vraag stellen, hoe gaan wij om met onze verantwoordelijkheid? Het werk dat je gekregen hebt van de Heer. Zie je dat als iets zeer belangrijks? Schenk je daar voldoende aandacht aan? Leg je daar je leen achter, of met andere woorden, geef je het beste van jezelf? Dat is de vraag. Ik wil nog een keer naar 1 Korinthe gaan, want Paulus zegt daar ook iets over. Paulus zegt hoe je moet kijken naar de dienst die God jou heeft gegeven, naar de taak die de Heer jou heeft gegeven. 1 Korinthe hoofdstuk 9, jullie kennen die passage wel. Paulus vergelijkt de bediening die we hebben gehad, vooruit van ons, met een wedstrijd. Je klaarmaken voor een wedstrijd. Een loopwedstrijd. Vers 24. Hoe moet je kijken naar de zaak van de Heer voor jouw inspanningen? Weet je wel? Vers 24. Paulus zegt, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een verhankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onverhankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die maar in de lucht staat. Met andere woorden, de dingen die ik doe zijn van groot belang. Dat is geen zinloosheid waarmee ik bezig ben, zegt hij. Ik ben niet met serieuze dingen bezig. Nee, zegt hij, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Dus wat zegt Paulus in feite? Als mensen, atleten, je moest een keer zien trainen, 7, 8 uur per dag, maanden aan een stuk, voor de Olympische Spelen. Die mensen geven alles van zichzelf. Waarom? Om iets vergankelijks te winnen. Naambekendheid, geld, een medaille, een gouden medaille. En ze zetten daar zo zichzelf voor in. En dat is vergankelijk. Wat zegt Paulus dan tegen ons? Wij doen het voor onvergankelijke dingen. Gaan we dan een keer onze inzet vergelijken met de atleten? Stel jezelf maar een keer die vraag. Als zij al zo ijverig zijn voor de zaak van een mens, hoeveel te meer zouden wij dan niet moeten ijverig zijn voor de zaak van de Heer? Ik ga terugkeren naar Handelingen 20. Wat Paulus verder gaat in vers 24. Ja, verder hij zegt, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van God. Dat is de ingesteldheid van Paulus. En ik denk, en ik ben er ver zeker van, dat dat ook uiteindelijk iets is wat de Heer verwacht van ons, broers en zussen. Dat we ook ons volledig inzetten, maar vooral vertrouwen, en dat is een cliché woord, maar vertrouwen is wel iets dat de Heer vereist, verwacht van ons. En laat ons eerlijk zijn, dat is zeker niet gemakkelijk. Maar moet ik kijken wat Paulus zegt in vers 22. Hij zegt, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest. En wat zegt hij? Zonder te weten wat me daar te wachten staat. Hij wist voor eerst nog niet wat er hem te wachten stond. Hij wist wel dat hij ging beproefd worden. Maar ben je bereid om ook zo te leven? Dat klinkt wel cliché. Maar ik heb het zelf meegemaakt in mijn eigen leven. Nog maar onlangs wilde ik ook een keer delen met jullie. Een persoonlijke getuigenis. Een paar maanden terug werd ik daar ook op getest door de Heer. En ik wist, mevrouw was al 3 keer naar de Filipijnen gegaan. En ik heb 3 keer niet mee geweest, omdat ik niet wilde. Ik zag dat niet zitten. Waarom? De eerste keer dat ik geweest was om te trouwen daar in de Filipijnen, dat was voor mij, je zult dat misschien raar vinden, maar een nachtmerrie. Het was zeer warm, klimaat, ik heb daar zelfs een appelflauwte gekregen, ik ben door mijn been gezakt. Het was enorm druk, ik heb daar hele nare herinneringen aan. En ik wilde niet meer weer gaan. Maar mevrouw wilde zo graag dat ik wel wilde meegaan. Het deed haar pijn, ik had daar verdriet van. Ja. Maar het werd duidelijk, een paar maanden geleden, dat ik wel moest mevrouw behagen. In de Efezebrief staat er wel heel duidelijk dat de Heer Jezus, zegt hij dat mannen zich moeten geven voor hun vrouwen, zoals de Heer Jezus zich heeft geven voor de gemeente. Dus, dat woord kwam naar mij toe. Hij zegt, ik heb me geen voor de gemeente. Wat ga jij wel doen voor je vrouw? Ga je niet meegaan? Dan ben je een ferme egoïst. En dan vertrouw je hem niet, zei de Heer. Ah ja, ik zei, ja, het is inderdaad wel waar. En ik wilde geen hypocriet zijn. Ik heb toen ook gezegd tegen jullie, ik heb geen hoesting om naar de Filipijnen te gaan. Iedereen heeft het hier bijna geweten. Ik had geen hoesting om naar de Filipijnen te gaan. Maar ik ben geweest. Ah ja, omdat ik moest mijn vrouw behagen. Maar het was al in volle vertrouwen op God. En ik ging ook naar de Filipijnen zonder te weten wat er daar te wachten stond. Maar ik heb het gedaan. En ik heb me niet ferm beklaagd, alleszins niet. Want de Heer heeft me echt ferm gezegend, dankzij jullie gebeden ook. Maar ik moest wel vertrouwen op de Heer, ik kon niet anders. Ik zag het niet zitten, ik zag er niet veel goeds in de Filipijnen. Ik zag hem weer al wegdraaien en door mijn been zakken van dat klimaat. Maar het is allemaal heel goed gegaan, echt waar. De Heer had me beloond omdat ik bereid was los te laten en te vertrouwen op hem. En het was niet gemakkelijk. Het was een beetje veel tegen mijn gedacht. En soms geloof ik dat de Heer ons er allemaal op beproeft. Ik heb die momenten niet alleen. Jullie hebben ook zulke momenten dat je weet dat de Heer jou weer beproeft, dat de Heer iets vraagt. En dan heb je nog altijd de keuze. Oftewel kun je zeggen, ja, ik ga het doen, ik ga vertrouwen op u. Oftewel kun je zeggen, nee, ik zie dat niet zitten. want ik denk dat die beproeving mij te zwaar zal vallen. Hoor je de belofte? De beproeving zal mij te zwaar vallen, Heere, en ik denk niet dat jij een uitkomst zal geven. Dus ik vertrouw jou niet en ik doe het niet. Bestaat? Als je niet van overtuigd bent van die belofte, dan kan je niet loslaten. Dus de Heere verwacht van alle van ons volledige overgave, dat we hem volledig inzetten voor de zaak van de Heer. En het is niet moeilijk, maar dat is wel de vereiste. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Wel, Paulus zegt daar ook iets over. We moeten hier naartoe gaan. Het is een versje. 1 Korintiërs hoofdstuk 9, vers 16. Wat zei hij? Hij zei: wee mij als ik het evangelie van God niet verkondig. Wee mij, zegt hij, als ik het evangelie van God niet verkondig. Dus dat is de andere kant van niet vertrouwen op de Heer en de beloftes niet serieus nemen. Wee mij. Wel, dat zeggen wee mij. Wel, dat zeggen dat de Heer gaat slaan, gaat tuchtigen. Zeggen, wat is dat hier allemaal? Nee, dat gaat de Heer niet doen. Wee mij wil gewoon zijn het volgende. En die niet naar de Filipijnen had geweest, die zegen die daar klaar lag, die had ik nooit niet van kunnen genieten. En dat is wee mij. God heeft vooral van ons een roeping, een taak gegeven. Als je dat doet, dan zal je daar de zegen van oprapen. Er ligt voor iedereen van ons een zegen klaar. Als je niet bereid bent om te vertrouwen en los te laten, wee mij, want die zegen die klaar lag voor jou, de Heer wilde hem schenken, maar je hebt hem niet genomen omdat je niet bereid was los te laten en te vertrouwen op de Heer. En dan blijf je vastzitten, dan blijf je stagneren, dan groei je niet verder. Wee mij, zegt Paulus. De Heer heeft vooral van ons een bediening gegeven. En als je gelukkig christen wil zijn, en ik wil daarmee afsluiten, dan moet je maar een keer gaan naar 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 48. Wat moet je doen om een gelukkig christen te zijn, zodat die stromen van levend water ook door jou kunnen stromen naar anderen toe? 1 Korintiërs 15, 58. Wat zegt Paulus? Hij zegt: kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Tot dan.